Op 13 augustus 2017 werd ik vader. De wereld was niet veranderd, maar mijn wereld wel. Die stond op zijn kop. En dus ging ik me afvragen in wat voor wereld mijn dochters terecht zouden komen. Hoe komt deze eeuw eruit te zien? Net zoals in mijn boek ga ik in gesprek met wetenschappers en andere experts om te kijken hoe de toekomst er voor mijn dochters uit kan zien. Dit is de eeuw van mijn dochters. Ja, we zitten weer in hartje Amsterdam. Dus waarschijnlijk rijdt er wel een politiewagen of een ambulance voorbij. Dat hoor je dan op de achtergrond, want we zitten in de Flatland Gallery. Hartelijk dank dat we hier sowieso mogen zitten natuurlijk met deze podcast. En vandaag zit tegenover me Hans Schnitzler, filosoof. Schrijft columns, opiniestukken, essays, boeken ook. Digitale proletariaat, de kleine filosofie van digitale onthouding. En als er nou iemand weet wat er zo verslavend is aan je smartphone en hoe schadelijk dat voor je is, dan ben jij toch, Hans?
Nou ja, ik kom een heel eind, denk ik. Ja. Maar ik ben natuurlijk geen psycholoog, maar vanuit filosofie kan ik wel iets daarover zeggen, ja. Ja.
Ik sprak jou voor het boek en daar heb ik in ieder geval de term smombie aan over me gehouden. Smartphone zombie. Ja. Ik voelde me ook heel erg aangesproken. En ik moet zelfs eerlijk zijn dat elke keer, dus dan ben ik soms, weet je, dan zijn mijn dochters aan het spelen en dan grijp ik toch naar die telefoon omdat er een appje binnenkomt. Denk ik, nee, ik moet nu naar jullie, weet je, ik moet met jullie zijn. En toch doe ik dat. En dan komen telkens jouw woorden wel naar boven over... Ja. Nou ja, de digital detox, dat het goed is om die telefoon juist wel te weg te leggen.
Ja, ja, daar zie je aan dat die reflex, die beantwoordt denk ik aan toch echt wel een heel fundamenteel iets. Namelijk de menselijke behoefte aan erkenning en aan communicatie. En we willen allemaal graag gezien en gehoord worden. Het idee hebben dat onze mening ertoe doet. Nou, dat is deze dagen overal, kun je dat aanschouwen. Dat onze smaak bij anderen ook weer in de smaak valt. En ja, waar veel apps, want daar gaat het natuurlijk over. Het gaat natuurlijk niet over die smartphone zelf, maar veel applicaties die we gebruiken. Ja, die zijn er enorm bedreven in om ons voortdurend, ons beloningscentrum eigenlijk in ons hersenen aan te spreken. Zodat we telkens weer toch de neiging hebben om even te kijken of er al iemand weer gereageerd heeft. Misschien iets geliked heeft of gedeeld. Ja, en dat is zeg maar toch ook wel het verdienmodel van de industrie.
Je hebt het volgens mij wel eens vergeleken met een gokautomaat, toch?
Ja, klopt. Ja, slotautomaat. Ja, dat is komt niet alleen van mij, maar andere auteurs die het ook hebben gedaan. Ja, je hebt bijvoorbeeld Nir Eyal, dat is een soort goeroe in Silicon Valley. Die heeft een boekje geschreven, Hooked heet dat. En het is al een aantal jaren geleden verschenen. En die maakt gewoon gebruik van de laatste psychologische inzichten. Om te kijken, hoe kun je nou voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk aan die schermpjes vastgelijmd blijven. Want ja, hoe meer we swipen, sharen en klikken, hoe meer data we genereren.
Nou
ja,
en dan heb je dus die eenarmige bandiet die we kennen uit Vegas. En je trekt dus daaraan. En je weet telkens niet of je prijs hebt of niet. Maar juist dat maakt dat we bezig blijven. En hetzelfde met apps. Ja. Je weet niet of er een nieuw appje binnen is gekregen. Maar juist dat is de trigger om te blijven checken op die telefoon.
Ja, klopt. En dat maakt het dus ook wel echt anders dan een fysieke verslaving. Een alcoholverslaving of drugsverslaving. Dit gaat echt over gedrag natuurlijk. En dat je uiteindelijk in een soort patroon terechtkomt. Waar het voor sommigen, voor velen, moeilijk is om je daarvan los te maken.
En nou hou jij je als filosoof hiermee bezig. En misschien liep je eigenlijk al een beetje voor de troepen vooruit. Dus je bent al een paar jaar hiermee bezig. En jouw studenten laat je ze aan digitale onthouding doen. Ja, niet verplicht, maar dat mogen ze doen. Hè? Ja. Digital detox. Ja. Met welk doel?
Nou ja, die digitale detox is eigenlijk ontstaan van... het is natuurlijk zo dat we vaak nog een onderscheid maken. Hè, tussen offline en online, virtueel, reëel. Maar dat onderscheid is natuurlijk al lang niet meer te maken. We zitten er voortdurend eigenlijk in, of half in zou je kunnen zeggen. En ik zie het echt als een oefening om eens te kijken van... wat betekent het nou? Wat gebeurt er nou als je even heel erg radicaal afstand neemt van die werkelijkheid? Net zo goed als je op vakantie gaat, dan kan je soms met een andere blik weer gaan kijken naar je stad of je dorp of waar je dan ook zit. Dus ik zie het ook echt als een oefening om dus fundamentele vragen te gaan stellen over wat is technologie, wat doet het voor ons? Maar tegelijkertijd ook vragen over hoe verhoud ik me eigenlijk tot die schermwereld? En komt die schermwereld nog wel tegemoet aan wat je het goede leven zou kunnen noemen? Het is een leven wat voor mij echt de moeite waard is. Waarin ik de dingen doe die ik werkelijk wil doen, waar mijn talenten liggen. Dus het is eigenlijk ook wel een ethische oefening, een soort van vorm van levenskunst.
En daarmee ook een oefening om erachter te komen wie je eigenlijk bent. Misschien wel.
Nou ja, tot een zekere hoogte speelt dat wel een rol. Want je ziet die studenten, ik doe het nu al, nou, wat is het, een jaar of 4, 5, die oefening. En ja, een student zei bijvoorbeeld, Anne, van ja, ik besef plotseling dat die hele identiteit die ik op Instagram aan het opbouwen ben, dat dat eigenlijk echt heel, ja, dat dat zo losgezongen is van wie ik werkelijk zou willen of kunnen zijn. Dus het roept ook echt vragen inderdaad, bijvoorbeeld over identiteit op. Maar ook over ja, je lijf, hoe je je voortbeweegt, hoe je in connectie staat met je omgeving. Dus ja, dat soort vragen die raken echt aan wie je bent. Maar goed, dat past ook wel. Want ik geef les op de Bildung Academie.
Ja.
Dus dat gaat over algemene vorming. Dus die studenten zijn juist daar bezig om te ontdekken van hey, waar ligt mijn maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef? Wie ben ik? Hoe verhoud ik me tot de wereld om me heen?
En hoe lang moeten ze dit of in dat experiment, hoe lang leggen ze hun telefoon weg?
Een week.
Hoeveel moeite hebben ze daarmee?
Nou, in het begin is dat best lastig. Dan een soort fantoompijn, hè?
Fantoompijn zelfs.
Ja, dat je echt naar iets wil grijpen voortdurend wat er even niet meer is. Je bent als het ware geamputeerd.
Ik herken het. Ik denk soms wel, ik hoor hem gaan of ik hoor een appje en dan heb je het helemaal niet gekregen.
Nee, klopt. Of je voelt een vibratie die er dan niet is. Of misschien wel, maar op een andere manier. Maar dus in het begin is het heel, heel onwezenlijk en vervreemdend. Ze moeten zich echt weer helemaal herschikken eigenlijk. Ook heel fysiek. Hoe verhoud je tot de ruimtes die je bekend zijn? Je hebt de neiging natuurlijk om, als je smartphone pakt, ja, dan ben je eventjes weg. Je wordt natuurlijk voortdurend van het hier en nu naar een overal en nergens verbannen. Dus ja, ze worden heel erg met de neus op de fysieke omgeving gedrukt. En dat is best wel beklemmend, zeker in het begin.
Ja, want dan moet je in één keer omgaan met de mensen of met de omgeving om je heen, in plaats van dat je die ontsnapping hebt van het kleine schermpje.
Ja. Ja, dus dat is ook, dat roept ook hele interessante dingen op. Die verveling die dan een keer weer een plek kan krijgen. En dat het kunnen mijmeren. En dus ja, dan zie je dat iedereen reageert er natuurlijk anders op. Sommigen gaan gewoon heel veel lezen. Anderen gaan op avontuur. Die gaan een beetje door de stad dwalen. Kijken hoe ze zich daarin bewegen zonder smartphone. Dus ja, dat levert heel veel mooie diverse inzichten op.
Zou je het iedereen aanraden? Is het ook gevaarlijk voor sommige mensen om het
telefoon? Nee, dat denk ik niet. Nou goed, misschien als je... Als je misschien enigszins tegen een psychose aan zit of zo, dat
misschien niet doen.
Zo verstandig is. In deze tijd is het natuurlijk ook wel vrij lastig van corona, dat we toch veel afhankelijker nog zijn van die schermpjes. Maar ik denk dat ik het wel iedereen zou aanraden. Puur als een experiment, als een manier om voortdurend aan jezelf te werken. Als je dat interessant vindt, om te ontdekken van ja, hoe sta ik nu in het leven? Klopt het nog wel met wat ik misschien zou willen? Dan denk ik dat het iedereen wel heel erg kan helpen. Het is wel van belang dat je het daarna ook echt erover hebt. Dus bij voorkeur doe het met een groepje. Of dat binnen een gezin is of met vrienden. Je hoeft het niet per se een week te doen. Ga eens een keer een weekend offline. En kijk dan gewoon wat het met je doet. En ik zeg ook altijd van ja, er zijn ook een aantal studenten die zeggen van nou, ik vind dit dus toch eigenlijk niks. Dat is prima, maar dan maak je in ieder geval een weloverwogen keuze. Ja.
En dan zei ik al dat jij... voor de troepen vooruit loopt, omdat je al een paar jaar hiermee bezig bent. De laatste tijd is dit onderwerp natuurlijk in mijn omgeving, in mijn bubbel, is dat dan. Is dit alomtegenwoordig. Iedereen die je kent heeft die documentaire op Netflix gezien. De Social Dilemma, waarin dan allerlei mensen uit Silicon Valley... Ja, ze klappen ze uit de school. Ik weet niet hoe je het moet omschrijven. In ieder geval vertellen over hoe zij kijken naar hoe verslavend hun producten zijn. En dat, nou, niet hun producten, dat wij eigenlijk het product zijn. Hè?
Ja.
Dus
ja.
Wij zijn het product dat Facebook verkoopt.
Ja.
Maar ja, jij was daar dus al veel eerder mee bezig, samen met anderen natuurlijk.
Ja.
Maar nu, je hebt wel de wind mee, bedoel ik eigenlijk maar te zeggen.
Ja, nee, het is nu echt bijna mainstream geworden. Je hebt natuurlijk ook dat beroemde boek van Shoshana Zuboff, Age of Surveillance Capitalism. Mm-hmm. Ook toevallig Tegenlicht had gisteravond weer een mooie uitzending over hoe met onze data aan de haal wordt gegaan en hoe we die eventueel terug kunnen winnen. Dus ik ben er eigenlijk heel erg blij mee dat, dat het nu zo op zo'n grote brede schaal wordt opgepikt. Maar ja, het punt is wel, het is natuurlijk prachtig, dat zag ik met klimaat, dat er enorm bewustzijn is van ja, we moeten wat veranderen, je moet wat aan gebeuren. Maar ja, de volgende stap gaat toch over, oké, wat gebeurt er nu daadwerkelijk? En zowel op politiek niveau, wat heel belangrijk is qua wetgeving, maar ook individueel. Ja, wil je nog wel een bedrijf als Facebook in zee bijvoorbeeld, nu we steeds meer te weten komen... Als je het belangrijk vindt om een beetje groener te leven of duurzamer te leven, dat geldt natuurlijk ook voor die techbedrijven.
Ja. Het wonderlijke was wel, ik dus bijvoorbeeld de Social Dilemma, dat ging dan delen met allemaal mensen. Maar dat doe ik dan wel via die sociale platforms waar het dus over gaat. Dus dat is ook weer een rare paradox.
Ja, daarmee zie je dat het onontkoombaar is.
Je kan er niet aan ontsnappen.
En dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Ik bedoel, ik ben echt niet tegen technologie, ook niet tegen smartphones. Maar we zijn wel, ja, een andere filosoof, Floridi, die heeft het over inforks. Dus we zijn inforks aan het worden.
En wat inforks?
Ja, inforks noemt hij dat. Dat zijn verbonden informatieorganismen die in een soort infosfeer zijn komen te leven. En dat is een sfeer die eigenlijk steeds verder losgezongen raakt van een zuivere fysieke realiteit. Dus we zijn voortdurend in een informatiesfeer eigenlijk verkeren we.
Doordat we voortdurend maar op nieuwsites zitten, ja, of voortdurend maar informatie de hele dag door tot ons aan het nemen,
ja,
zijn.
En elk dood moment. En tuurlijk dat. En maar ook alle datasporen die we natuurlijk voortdurend achterlaten. Je smartphone staat aan, Google weet waar je bent. Dus je genereert ook voortdurend informatie waar weer profielen mee gemaakt worden. Dat er weer een feedback loop plaats kan vinden. Dus ja, het is inderdaad. Nou ja, de informatiesamenleving. En daar horen inforks bij in de woorden van deze filosoof.
Inforks klinkt ook bijna alsof het robots zijn.
Ja. Nou ja, dat is. Kijk, wat je ziet is dat die technologieën worden steeds kleiner, steeds subtieler, steeds geavanceerder. Dus we gaan er ook echt steeds meer mee samensmelten. En dat zit al bij implantaten die natuurlijk in de medische wetenschap worden gebruikt. Maar dat geldt ook voor onze smartphone waar we echt wel mee samengesmolten zijn. Dus naarmate die apparaten gewoon beter en bijna onzichtbaarder gaan doen wat we eigenlijk ook willen. Want we willen gemakkelijk van A naar B. We willen snel informatie kunnen vinden. Ja, zullen we ook meer gaan samensmelten. We krijgen virtual reality. Mogelijkheid om je helemaal onder te dompelen in virtuele sferen. Wat natuurlijk hele interessante dingen kan opleveren.
Ja, wat voor interessante dingen?
Nou ja, je kunt je voorstellen dat wanneer je dat soort onderdompelde realiteiten hebt, dat je, nou, ik noem maar eens wat, stel je voor dat je in een situatie mee kunt gaan met bootvluchtelingen, ik noem maar wat, om eens zelf
om die ervaring fysiek op te doen.
Ja. Ja, ja. Dus het kan natuurlijk ook op allerlei interessante manieren toegepast worden, waarbij bijvoorbeeld je inlevingsvermogen geprikkeld wordt.
Er was van een regisseur, een Oscar-winnende regisseur, met Inarritu heet hij volgens mij, ik spreek zijn naam al verkeerd uit, die had zo'n ervaring waarbij je dan in een ruimte werd gebracht en dan kon je ervaren hoe het was om een Mexicaanse arbeider te zijn, een familie die de grens met Amerika probeerde over te steken. Kreeg je dus een VR-bril op. Ja. Je moest op blote voeten in het zand staan. Ja. En dat reageerde ook op jou. Maar dat was. Ja. Ik wist op een gegeven moment niet meer wie ik was en wie die vluchteling was. Ja, dus daardoor heeft het ook iets heel beklemmends.
Ja, dat kan dus wel echt links zijn als je misschien even een beetje labiel bent. Dus dan
raak
je
zelf
al
kwijt.
Ja.
En maar dus waar we mee begonnen met de zombie, hè, die term, dat je smartphone zombie. Maar we zijn eigenlijk op weg om echt bijna te verklinken met die technologie.
Nou ja, en weet je, dat is op zichzelf, dat past ook wel bij ons als we, zoals ik dat zie in ieder geval, ik niet alleen, dat we zijn technologische dieren. Die Prometheus-mythe, volgens mij heb ik dat toen ook in het gesprek wat we eerder hadden over gehad. En die laat zien van, ja, de mens die kwam ter wereld, die kon niks. Dus Prometheus, die moest het vuur stelen. Het vuur staat symbool voor technologisch vernuft. En daarmee redde hij eigenlijk de mens. Dus we zijn van meet af aan aangewezen op artefacten, op instrumenten, verlengstukken, om ons in deze werkelijkheid te kunnen redden. Dat begint al bij het vuur of het schrift, het wiel, noem maar op.
Ja, dus in al die duizenden jaren evolutie zijn we afhankelijk van hulpmiddelen om te communiceren. En dan zeg jij nu tegen je studenten, leg het hulpmiddel eens weg.
Ja.
Het is compleet tegen de evolutie in wat je doet.
Ja, maar dit gaat over ethiek. En dat is iets wat zich niet onttrekt aan evolutie. Maar het is natuurlijk niet echt een evolutionaire kracht. Maar het gaat er wel om, ook wanneer je in ontwikkeling zit, om voortdurend te kijken, hoe kan ik me kritisch verhouden tot deze zaken? Want daar zit natuurlijk die keerzijde aan. Nou ja, wat je ook net zo aangaf, social dilemma. Dat gaat over die verdienmodellen van die bedrijven. Ja, en daar zit natuurlijk een enorme pervertering in. En daar ligt het probleem ook echt. Dat zit niet zozeer in die technologieën zelf, wat mij betreft.
Als jij naar deze eeuw kijkt, dus de eeuw waarin mijn dochters dan volwassen worden, zijn natuurlijk, en jouw dochter ook. Is dit dan filosofisch gezien iets waar je... Maken filosofen zich eigenlijk zorgen om de toekomst? Maak jij zorgen als je hierover nadenkt?
Ja, zorgen. Ik weet niet of zorgen het goede woord is. Kijk, je hebt natuurlijk wel... Er wordt wel eens wel van filosofen moeten kritisch zijn. In de zin van, we maken graag onderscheid. En we vinden het ook van belangrijk om dat te doen. En ja, de cheerleaders, dat is ook op zich heel belangrijk dat die er zijn. Maar dat zie ik niet een taak. Dat zie ik niet als taak van een filosoof. Er zijn natuurlijk veel filosofen die wel zeker cultuurpessimisme met zich meedragen en dat soort analyses maken. Maar goed, dat is niet een wet of zo. Nee. Maar het gaat wel over het uitoefenen van kritiek.
Ja. En als je dan naar deze eeuw kijkt, Dan, je bent geen cheerleader, maar eerder een cultuurpessimist.
Nee, ik zal mezelf geen pessimist. Ik geloof wel dat je zeg maar een gezonde dosis welbegrepen wanhoop.
Gezonde dosis welbegrepen wanhoop, ja. Mooie
dat
uitdrukking.
Dat heel eigenlijk belangrijk is. Want het probleem is met de al te grote optimisme, dat kan ook een reden zeggen van jongens, nou, het komt wel goed, het valt allemaal wel mee.
Dan hoef je ook niks te doen.
Precies. Dus terwijl, kijk, je kunt in de wanhoop gaan hangen, dan gebeurt er niks meer. Maar wanhoop is ook een trigger om wat te gaan doen, over het algemeen. Dus nou ja, zo'n positie is misschien ook wel een soort morele plicht ergens. Ja.
Vanuit die positie misschien ook wel ben je dus bezig met een nieuw boek waarin je de toekomst weer de toekomst van technologie nog meer gaat onderzoeken.
Ja.
Wat hoop jij op jouw vakgebied nog mee te maken?
Qua filosofie bedoel je of qua technologie?
Technologie versus filosofie of de samensmelting daarvan. Welke inzichten hoop je dat er nog komen bijvoorbeeld?
Ja, dat vind ik dat is wel een. Ik zou wel. Kijk, er komen het interessante van deze tijd is, als het aankomt om technologie, dat het roept de meest fundamentele vragen weer terug. Want hoe meer we gaan samensmelten met die technologie, hoe belangrijker de vraag ook wordt van ja, wat is nou eigenlijk de mens? Waar bestaat menselijke waardigheid? En je kunt natuurlijk juist in die uitwisseling van technologie, daar kun je ook, en dat gebeurt in de kunst ook veel, dat is ook een onderzoeksinstrument. Dus het zou heel goed kunnen dat naarmate die technologieën nog verder gaan, dat we ook door daarmee te experimenteren, door erover na te denken, kritisch over na te denken, misschien steeds beter in het vizier gaan krijgen van ja, wat is nu eigenlijk zo wezenlijk aan ons mens zijn? En zeker zoals nu, je hebt die posthumanisten die eigenlijk proberen ons onsterfelijk te maken. Nou ja, als stel je voor dat dat op een gegeven moment werkelijk gebeurt en we kunnen iemand die zijn lijf heeft achtergelaten en die is geüpload op een device, we kunnen daar een gesprek mee aangaan, dan zou het wel heel interessant kunnen worden om te kijken wat voor soort beleving daar dan achter zit.
Ja, en of je dan dus nog contact hebt met een mens of niet. Of
ja,
dat het met een brein.
En hoe zo'n persoon dan dat ervaart. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk het is een beetje science fiction, maar dat is.
Het is wel interessante science fiction. Ja. Dankjewel, Hans.
Graag gedaan.
Want tot zover deze aflevering van De Eeuw van Mijn Dochters. Hans Nietzsche hoorden we. Als filosoof is hij dus bezig met de toekomst van technologie. In de volgende aflevering spreek ik met Anna Gimbrero over de toekomst van ruimtevaart. Ook interessant, want hoe uniek is onze aarde? Wat weten we nu eigenlijk over het heelal? Mm-hmm. Dat gaan we allemaal in een kwartier bespreken, Hans. Kun je je voorstellen?
Wauw.
Ja, vraag me af hoe we dit gaan doen. Maar goed, deze podcast is gebaseerd op het boek dat ik heb geschreven. Dat heet niet toevallig ook De Eeuw van Mijn Dochters. Een link naar het boek is te vinden in de beschrijving van deze aflevering. En het boek zelf ligt bij een lokale boekwinkel bij jou in de buurt. Tot de volgende podcast.